Voor de beamer, de tekst hoeft niet meer op de beamer van de psalmen, Maurice. Die slaan we over, want Marielle heeft het zo mooi voorgelezen, dat kunnen we nooit verbeteren, toch? Nee. Ja, het is fijn om u allemaal weer te zien. Welkom, dat is al genoemd, maar toch nog extra. En ik dacht, er is er altijd één die misschien vergeten wordt, laat ik dat dan nu eens doen. Agnes, een van onze trouwe oudere leden die in Spanje woont al een tijd en die kijkt altijd toch nog mee, direct of indirect, met de dienst. Dus ik wil Agnes de Groot nog even apart welkom heten. Ik weet niet naar welke camera ik daarna voor moet kijken, maar naar die. Agnes, van harte welkom nog in onze dienst. En ook al die andere Spanjaarden, ja, heel Spanje kijkt, hoop ik dan maar. Nou is dat natuurlijk een rare kreet, maar u weet wel, heel Holland bakt, slaat ook op niks, want ik weet de drie die helemaal niet bakken, dus heel Spanje kijkt. Oké. Welkom na de kerkvakantie. Yes. Oh, wacht. Jezus. Zo beter. Ja. Heel goed. Zelfde zo. Ja, oké. Ik had al gezegd welkom na de kerkvakantie, want die hebben we toch ook gehad. Dat is ook uniek. Ik heb in mijn leven nog nooit kerkvakantie geregeld meegemaakt. Je bleef wel eens weg, maar het was wat anders. En het is natuurlijk wel zo, na zo'n vakantie is de verleiding groot om maar gelijk alle vakantiedia's te laten zien. Of vakantiefoto's heet dat natuurlijk. Maar ja, het zijn er inmiddels meer dan die 12 die we op dat rolletje vroeger hadden. Het zijn er zoveel dat eigenlijk vraag je af, waarom neem ik ze eigenlijk maar toe? Dat doet iedereen toch. Nou ja, ik laat u er één zien van onze vakantie. Kijken of die er ook nog keurig in beeld komt. Ja, nou wat zegt u daarvan? Zeeland ten voeten uit. Ja, daarnaast krijg je natuurlijk van de kinderen, kleinkind in de vakantie, allerlei appjes. Dat hoort er tegenwoordig bij. En dan valt het me wel eens op dat de ouders sturen meestal meer appjes van alles wat er gebeurt in de vakantie als de kinderen. En soms moet je ook nog kijken van, krijg ik nog wel een antwoord? Ja, dat hoort erbij, ze houden evenveel van je, maar toch. Ik kreeg van een van de kleinzoons, ik had hem gevraagd, hoe gaat het met je? Ik weet wel, dat is een stomme vraag, maar goed, je vraagt dan toch wat als opa. Hoe gaat het met je? En toen kwam er het antwoord, goed. Nou, dat scheelt een stuk in de beleving. Toen heb ik hem direct even nog teruggeappt en gezegd, ik had me net voorgenomen dat ik een euro per woord zou betalen. En toen kwam er direct achteraan, goed, 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 goed. Ja, maar een paar weken geleden kreeg ik van mijn kleinzoon Jari een appje met een foto van een sportvliegtuig. Kijk, ja, en dan vraag je je toch af, Ja, is dat zomaar? Wat bedoelt hij daarmee? Hij was gewoon thuis, voor zover ik weet. Wat zou er mee zijn? Maar ja, toen naderhand kwam er nog een foto binnen. Ja, en dat gaf natuurlijk een ander beeld. Jari met een headset op. En voor de iets ouderen onder u, een headset is eigenlijk een koptelefoon, maar dat heet tegenwoordig in het Hollands headset. Al snel bleek dus dat hij met zijn vriendje en diens opa met een sportvliegtuig van het vliegveld Hilversum naar Texel aan het vliegen waren. Wat een belevenis. Nou, Schiphol, dat ziet er zo uit de lucht, dat wist u natuurlijk nog niet, maar dat is het. Dat kwam zo rechtstreeks uit de lucht vallen, die foto ook nog. Ja, en je zou geen goede opa zijn, vind ik. Ik ga dan onmiddellijk mijn computer starten en ik ga kijken op Google, op webcam, vliegveld Hilversum, vliegveld Texel. En ja hoor, ik zag het, ik zag de aankomst en het vertrek. Nou, dat was toch al een hele belevenis. Prima te volgen, want weet u, inmiddels overal zijn camera's. Overal in de wereld, u hoeft maar een bepaalde plaats aan te slaan. Nou, meestal als het wat toeristisch is, u kunt het zien. En of je nu naar de slechtvalken wil kijken in de watertoren van Aalsmeer, hoe die gezellig het hebben in die toren, of dat je wil kijken naar je kleinkind op Texel, we volgen het op de voet. U bent overal zichtbaar. De politie, heb ik me laten vertellen, heeft inmiddels 70.000 aanmeldingen van mensen die een camera hebben hangen aan het huis. Dat maakt dan ook, als je bepaalde programma's ziet, dat iemand die wat kwaad van zin is, te volgen is van straat naar straat. 70.000 camera's. U wordt geregistreerd, want Big Brother is watching you. Ik maak een sprong in de tijd. In 1903 werd er in India een jongetje geboren. En zijn naam Eric Arthur Blair. Nou denk ik niet, ik hoop het niet, dat hier iemand zit die zegt, oh die ken ik, want ja, dan is mijn verhaal half weg, dus u kent dat vast niet. Eric Arthur Blair. In 1935, hij was inmiddels 32 jaar geworden, schreef hij zijn eerste boek. En dat bleef eigenlijk tot 1945 onbekend. Maar toen schreef hij een nieuw boek, daar deed hij een jaar of wat over. Hij begon in 1946 en in 1948 was het boek klaar. En dat tweede boek gaf hij de titel 1984. En zijn pseudoniem, zijn valse naam letterlijk eigenlijk, zijn pseudoniem George Orwell. En vandaag wil ik toch even met jullie en met u thuis doorpraten over dat boek, 1984. Want dat boek, dat tekende een verschrikkelijke dictatuur van een totalitaire maatschappij waar iedereen en alles werd gecontroleerd. En op alle aanplakbiljetten, borden door het hele land stond grote broer, Big Brother, en dan een foto van de president met de tekst, grote broer houdt u in de gaten. Big Brother is watching you. Alles wordt geregistreerd. In het boek van Orwell stond, in alle huizen was verborgen apparatuur. Tot op het toilet aan toe. Via speakers kwamen dagelijkse instructies zoals de mensen zich moesten gedragen. Maar in diezelfde speakers zaten ook microfoons. Want Big Brother luisterde mee. Een angstaanjagende wereld die George Orwell beschreef. De geheime politie, de partij, het schrikbeeld van de bevolking. En niemand vertrouwde nog iemand. Dat moet u eens op u door laten dringen. Niemand vertrouwde nog iemand. Want ook in de gezinnen kon wel iemand van de andere partij zitten. En in 1946, toen George Orwell dat boek ging schrijven, toen was het nog zijn fantasie. Maar wij, mensen van 2021, we weten wel beter. We weten dat die fantasie helaas is uitgekomen. Het is waarheid geworden. En de oudere mensen van het Oostblok, van Oost-Duitsland en daarachter, weten maar al te goed wat dat betekende. Zij kunnen het nog uit hun eigen ondervinding beschrijven. En als ik nog een tip u mag geven, als je zo'n film wil zien daarover, dat is Leben der Anderen. Speelt in Oost-Duitsland. Daar word je niet blij van. Maar het geeft wel een beeld, ook wat die George Orwell eigenlijk al voorzag. Grote broer houdt u in de gaten. En ik herinner mij dat ik met een exporteur op de Bloemenveiling in Aalsmeer al wat jaren terug eens een gesprek had. Hij had handel op Rusland, zoals dat in vaktaal heet. En in die tijd, u moet vergeten, 1961 kwam de muur die dwars door Berlijn, dwars door Oost-Duitsland ging. En voor die tijd was dit schrikbewind al aan de gang. En die meneer vertelde mij, die exporteur, dat hij op zakenreis wel mocht naar Moskou, maar wel met allerlei restricties. De reis moest opgegeven worden en als je met de eigen auto was, heb het hart niet dat je van de weg afwijkt en per ongeluk een andere weg neemt, want de KGB zit achter je aan. Big Brother is watching you. En hij vertelde mij dat hij op een dag gegeten had met een klant in een hotel en ze hadden over allerlei dingen gesproken. En ze gingen nog even naar buiten en in de lift, zo vertelde deze man mij, in de lift zei hij tegen die klant, joh, vertel me nou eens, maar hij liet hem niet eens uitpraten. Die klant zei, zelfs in de lift werden ze afgeluisterd. En pas buiten op het plein, nadat hij goed had rondgekeken, kon hij iets kwijt. Big Brother is watching you. Maar dan kom ik toch terug op, ja, die Psalm 139, is dat eigenlijk niet net zo'n schrikbeeld? Een God die alles weet, die beschikt over de modernste apparatuur om ons af te luisteren, zodat elk woord, zelfs onze gedachten, geregistreerd worden? Is dat niet een griezelig, angstaanjagend beeld van God? En helaas moet ik zeggen, nu nog leven er vele mensen met dat beeld. Misschien u ook nog wel. Ergens in de verte, ja, God ziet alles, toch? Maar een dergelijke God is een bedreiging. Zelfs Maarten Luther hield er oorspronkelijk dat beeld op na, die was er bang van geworden, panisch van angst. Van Sinterklaas In onze jaren was er net zo'n figuur gemaakt. Massa's kinderen lagen in december te zweten in hun bed, want de Sint wist immers alles. En alles was natuurlijk altijd slechte dingen. Niet dat je je moeder zo goed geholpen had. Het was altijd iets slechts. Kattenkwaad, ongehoorzaam, je bord niet leeg gegeten, nou vul maar in. Sint werd een boeman. En je voelde je beslist niet happy wanneer je op school even naar voren naar hem toe moest komen. Ik weet waar ik over praat. Wie zoet is, krijgt lekkers. En inderdaad, wie stout is, de roe. En voor degenen die niet weten wat een roe is, nou een bosje met hout, dat als je het daarmee een tik of een paar tikken kreeg, dat zwiepte nog even lekker door. Wie zoet is, krijgt lekkers, wie stout is, de roe. Maar is dat het beeld dat van God dat Psalm 139 ons laat zien? Ik moet zeggen dat zelfs de NBG-vertaling die Marielle heeft voorgelezen, daar eigenlijk bewust, misschien onbewust, aan meegewerkt heeft, aan dat beeld. Want ze zetten er iets boven wat in de oorspronkelijke tekst helemaal niet stond. Gods alwetendheid der vromen troost. God weet alles. Maar gelukkig kan ik nu vandaag hier tegen jullie allemaal, tegen u thuis ook zeggen, Gods alwetendheid, dat is een uitvinding van filosofen. Mensen die alleen maar over God theoretiseren, filosoferen die erover praten. Want in de hele Bijbel kom je dat woord Gods alwetendheid kom je niet tegen. Weet u, alwetendheid, dat heeft te maken met zakelijke informatie. Zoals die is opgeslagen in onze computer. Maar zo komt God ons toch niet tegemoet in zijn woord? God, onze Vader, zit toch niet onafgebroken feiten te verzamelen over u, over mij, en dat op te slaan op de harde schijf? Dat is toch niet zo? Maar dan moet je eens opletten. Wat staat er? David zegt in deze psalm dat God niet dat is, dat God alles van hem weet, maar David zegt dat God hem kent. Hoort u het? Niet alles van hem weet, maar hem kent. En dat is heel wat anders. Je kunt 1000 dingen over iemand weten en hem toch niet kennen. Ik kan zeggen, en dat kunt u allemaal natuurlijk ook wel, ik weet heel wat van Willem-Alexander en Maxima en zo, maar kennen? Nou, ik denk van niet. Dat zijn alleen maar feiten. Iemand kennen is alleen maar mogelijk als je eerst voor hem of haar hebt gekozen. Alles weten, dat is kil en koud. Maar iemand kennen is alleen mogelijk als je eerst voor haar hebt gekozen. Aan zijn of haar kant ben gaan staan. Dus kennen in de Bijbel is heel wat anders dan alles weten. God die alles weet, alles registreert, dat is om bang van te worden. Maar een God die mij kent, van binnen en van buiten, ook mijn zonden, mijn onhebbelijkheden, mijn meest geheime gedachten, dat is een God waar ik niet bang voor hoef te zijn. Want die God, die heeft voor mij gekozen. En zijn hart staat wagenwijd open voor mij, voor u, voor ons allemaal. Hij houdt van mij. En over die God gaat het in Psalm 139. Aan die God kan je je met je hele en hebben en houden toevertrouwen. Mag ik u vandaag eens vragen, hebt u dat al gedaan? Heb jij dat al gedaan? Heb je je al toevertrouwd aan die God die je kent, die van je houdt? David zegt in die psalm, Heer, gij doorgrondt en kent mij. Gij kent mijn zitten, mijn opstaan. Gij verstaat van verre mijn gedachten. Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. Met al mijn wegen zijt gij vertrouwd. In vers 14 zegt hij zelfs, ik loof u. Ja, dan ga je toch even afvragen, ja, ik loof u, maar is die David even vergeten wat zijn leven was? Is hij vergeten wat hij achter de rug heeft? En we weten allemaal die misstappen van hem. Moordenaar, zondaar. Maar wanneer je beseft dat je altijd toch weer die verkeerde dingen doet, dan zou je er moedeloos van worden. Onrustig. Maar David is er blij mee dat God hem kent. Geen God die als een examinator met dat rode potlood zegt, gezakt. God heeft voor hem, David, gekozen. God heeft voor u, voor jou, voor mij gekozen. Hij houdt van David en hij houdt ook van jou, van u en van mij. David weet wel, bij die God ben ik in goede handen. In vaders handen. Davids God is dezelfde als die vader van die verloren zoon, weet je nog? De vader zag zijn zoon al in de verte aankomen. Zo gaat zijn hart naar ons uit. Zoveel houdt hij van u, van jou en van mij. En hij wacht op ons en ziet ons vanuit de verte al aankomen. Hij stond nog steeds daar. En wat gaat die vader dan doen? Verwijten? Ja, ja, alles erdoor gejaagd en nu ben ik weer goed. Zo zou ik misschien wel reageren, u niet? Maar onze vader, de uwe, de mijne, reageert totaal anders. Die zegt, glazen op tafel, muziekje aan, een kaarsje erbij, feest. Geen God die onze zonde achter ons aandraagt. Nee, hij ging voor ons uit en hij droeg ze aan het kruis op Golgotha. Volbracht. En daarom, alleen daarom kan David zich aan deze God toevertrouwen. Maar doet die zonde er dan helemaal niet meer toe? Speelt dat geen rol meer? Ja, natuurlijk wel. Natuurlijk wel. Als je aan deze God en Vader toevertrouwt, dan wil je de zonde geen plaats meer geven in je leven. En je wil er niet meer aan vasthouden. En daarom bidt David aan het slot, vers 23 en 24, en dan citeer ik dat uit het boek. God, houd u mij in het oog en ken mijn hart. Toets mij. U mag alles weten wat er in mij omgaat. Let op of ik soms de verkeerde weg op ga. Leid mij op uw weg die naar de eeuwigheid voert. Ja, als je aan die God toevertrouwt, dan kunnen zonden in je leven gewoon niet maar doorgaan. Dat wil je ook niet meer, want je hebt aan God immers alles te danken. Voordat je geboren werd, heeft hij al voor jou gekozen. Daar heeft hij mij geweven, zegt David. Wat geweldig om te weten dat God al in het allereerste stadium van ons leven aan ons werkt. En je dan al kent, dat geeft dankbaarheid. Je zou kunnen zeggen, de hart van Psalm 129 is, God kent ons. Of, God kent mij, vul het maar in. En later zegt de Heer Jezus, ik ben de goede herder en ik ken de mijne. Hij kiest voor u en mij. En hij zegt, ik geef mijn leven voor de schapen. Toch nog even een zijstapje. David haalt wel ongewoon fel uit naar die bedrijvers van ongerechtigheid. Naar die mensen die zonder God of gebod leven of juist alles doen wat hij zou verbieden of hoe je het ook wil omschrijven. David haalt fel uit in die psalm. Ik haat hen met een volkomen haat. Tot vijanden zijn ze mij. Hij wil niets met deze mensen te maken hebben. Niet bij hen horen, want dan zou hij het contact met zijn God verliezen. Altijd verkeren in kringen waar men eigenlijk met God spot, is haast een beetje, zou je kunnen zeggen, besmettelijk. Daar wil hij niets mee te maken hebben. Want nogmaals, hij wist, dan ga ik het contact met mijn God verliezen. Heer, gij doorgrondt en kent mij. En ik kan niet anders zeggen, dank u wel dat u mij kent en van mij houdt. Alles hebt u voor mij overgehad, zelfs uw leven. Ik wil bij u horen. En let op, Heer, of ik soms de verkeerde weg op ga. Leid mij op uw weg. Uw weg die naar uw eeuwigheid voert. Amen.